even eerst een kader van Abraham en wat hem overkomt en waarom ik het daarover wil hebben. Abraham is in het Nieuwe Testament, wordt die neergezet als de vader van alle gelovigen. Abraham is het model voor wat het betekent om geloof te hebben. En in de Romeinenbrief gaat Paulus daar vrij uitgebreid op in. En die zegt van kijk, dit is het bewijs dat het niet alleen voor de Joden is, maar ook degene die nog niet besneden zijn. Want Abraham die was helemaal niet besneden. Dus Abraham is het voorbeeld die mensen bij elkaar brengt. En dat het gebaseerd is op geloof. En ik dacht, daar wil ik eens verder bestuderen. Daar wil ik wat meer van weten. Bovendien is het heel boeiend dat het verhaal van Abraham is het eigenlijk het begin van Gods geschiedenis met de mensheid. Je hebt de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, is als het ware het grote plaatje, het kader. In een roman zou het een proloog zijn. Dan zet je even de situatie neer, de situatieschets. Dan zie je de schepping, zondeval, zondvloed, eigenlijk de wereldomvattende dingen van wat ging er nou eigenlijk fout in het begin. Toren van Babel. En dan begint bij hoofdstuk 12 dat God zegt, en nu ga ik het oplossen. En dat begint met één man. Dan opeens begint de roman. Dan begint God, zegt van oké, en nu begin ik met mijn verhaal. Dan kiest die Abraham zomaar één man uit Ur en zegt van, wil je mij gehoorzaam zijn? Dan ga ik met jou aan het werk. En hij wordt dan degene die de vader wordt van het Joodse volk. De voorvader van Jezus, het begin van de hele heilsgeschiedenis. Dus als je het grote plaatje van de Bijbel ziet, is dat heel boeiend om te zien. Dat het begint met Abraham. Hij is als het ware onze voorvader. En daar mogen we best wel wat van weten. Dus dat is, daar wilde ik dus wat verder op ingaan. Nou, Abraham, die maakt dus een heel aantal dingen mee. Hij wordt geroepen, hij wordt gezegend, hij gaat op pad. En dan krijgt hij ook problemen. Hoofdstuk 13 begint met die zin dat Abraham ontzettend rijk was. Abraham was bijzonder rijk, stond er. En dat levert dus een aantal problemen op. En deze preek gaat dus over, wat is geloof in de omgang met bezit en relaties? Want dat is waar die twee hoofdstukken over gaan. Abraham, hoe gaat hij om met bezit? En hoe gaat hij om met relaties van mensen om hem heen? En daarin, toen ik daarover nadacht, sprongen er voor mij twee thema's uit. Loslaten. Abraham weet bepaalde dingen los te laten. En dat zie je door de hele geschiedenis van Abraham heen. Vanaf het begin van het verhaal van Abraham tot aan het eind. Loslaten is deel 1 van het verhaal. Daar heb ik dus wat meer over. En vasthouden. Er zijn bepaalde dingen waar die hij als een pitbull vastpakt. Die hij nooit loslaat. Loslaten en vasthouden. En dan tenslotte wil ik kort afsluiten met vastgehouden worden. Want uiteindelijk is vasthouden, ons vasthouden, het schiet altijd tekort en moeten we vastgehouden worden. Dus 3 onderdelen: loslaten, vasthouden en vastgehouden worden. Loslaten. Wij vinden loslaten vaak best lastig, hè? Kijk, ik vind het al heel praktisch, gewoon lastig om mijn telefoon los te laten. Die is altijd bij me. Hier is die. En ik laat hem eigenlijk nooit uit mijn zicht verdwijnen als die kwartier ergens anders ligt. Waar is mijn telefoon? Die hebben heel veel moeite om los te laten. Want dan hebben we zo'n gevoel van, er ontbreekt iets, ik heb het niet. Onze menselijke natuur is dat we ons aan dingen hechten, dat we daaraan vast gaan zitten, dat we dat heel moeilijk vinden om los te laten. En Abraham is natuurlijk ook menselijk, maar hij werd vanaf het begin van het verhaal van Abraham, dat was hoofdstuk 12, wordt hij geroepen, laat alles los, ga weg bij je familie, laat je stad achter en ga op pad naar het land dat ik je zal wijzen. Daar begint het loslaten al. Hoofdstuk 13, zei ik al, begint met het kader van Abraham is ondanks zijn loslaten heel rijk. Maar wat doet hij daarmee? En daar gaan we dus even naar kijken. En wij zijn ook heel rijk. We beseffen het misschien niet en soms denk je van ik wou dat ik wat meer had. Denk ik ook wel eens. Maar uiteindelijk zijn wij bijzonder rijk. Bijzonder rijk gezegend. En pas besefte ik het weer, we beseffen het regelmatig. We hebben een aantal vrienden nog van de tijd dat wij in Kameroen woonden. Daar hebben we ook nog steeds contact mee. En het contrast tussen wat wij hebben en wat zij hebben is gewoon pijnlijk. Een vriendin van ons die eigenlijk regelmatig gewoon niet te eten heeft. Ze woont in een huis wat volledig aan het instorten is. En ze heeft totaal geen geld om daar iets aan te doen. En natuurlijk hebben we het al niet eens over stromend water. En elektriciteitsrekening kan ze niet betalen. Dus ja, er is stroom in de stad. Maar ja goed, stroom betalen, dat kan je vergeten. Schokkende armoede. En dan zijn wij ongelooflijk rijk. En wat doen we daarmee? Omgaan met bezit is deel van wat geloof is. En ik vind dat dus heel erg opvallend. Ik heb wel eens ergens gelezen dat bezit en geld is een van de grote thema's in de Bijbel. Op het moment dat je zegt van ja goed, dat willen we eigenlijk buiten het geloofskader houden. Dat is een persoonlijke zaak. Dan moet je ongeveer een kwart van de Bijbel eruit gaan halen. Want er gaat heel veel in de Bijbel over rijkdom, over geld, over bezit, wat je daarmee doet. En dat blijkt dus ook in het verhaal van Abraham weer. De vader van alle gelovigen is ook bezig met wat doet bezit nou met je. En in het verhaal van Abraham valt het mij op hoe makkelijk hij omgaat met bezit. Hoe makkelijk hij het loslaat. En het, in dit verhaal wat we nu net hebben gelezen, zie je daar een paar voorbeelden van. Abraham heeft een hele hoop vee. En hij heeft best wel een rechtmatige claim op het mooiste land. Hij was de oudste, hij was het hoofd van de familie. Hij zegt van oké, maar hij zegt niet van oké, dit is wat ik nodig heb, dit is wat jij nodig hebt, laten we het zo eerlijk mogelijk verdelen. Hij zegt, wat wil jij hebben? Dit mooie deel, minder mooie deel, kies maar. Je mag het hebben wat je wil. De vrijgevigheid waarmee hij tegen zijn neef zegt van jouw keus, ga je gang, pak maar wat je wil. Is schokkend. Tegen de cultuur in. Tegen onze natuur in. Niks eerlijk. Hij zegt gewoon pak het maar. De koning van Sodom na een dramatisch zware. En daar hebben we het straks nog wel even over. Inspanning om Lot te redden. Heeft hij die bezittingen veroverd. Die zijn rechtmatig weer de zijne. Hij heeft het recht op die bezittingen. En de koning van Sodom zegt, nou geef me de mensen terug en de bezittingen, die zijn bij jou natuurlijk. Zegt Abraham, nee hoor, ik wil niks van je aannemen. Hier, neem het allemaal maar. Pak maar, ik heb het niet nodig. Weer, het is alsof het hem niks doet. Bezit, geld, mooi. Van de buit, hij komt waarschijnlijk een vreemdeling tegen, Melchizedek, de koning van Salem, mysterieus figuur. Waarschijnlijk ook voor Abraham wat mysterieus, maar het wordt heel duidelijk in zijn interactie dat hij een priester is van dezelfde God die Abraham dient. En Abraham zegt, oké, je bent een priester van God, hier, 10% van wat ik heb veroverd krijg jij. Geeft het direct spontaan weg. En later, dat hebben we dan niet gelezen, zegt God, oké, na alles wat je gedaan hebt, ik besef dat je heel veel weggeeft, maar ik ga jou zegenen. Ik ga jou meer bezittingen geven. En dan zegt Abraham, ja, maar die bezittingen, hoofdstuk 15. Bezittingen, wat heb ik eraan als ik geen kinderen heb? Ik bedoel, bezittingen, ja, bezittingen. Geld. Hij staat er zo los van. En het treft mij. En ik vind dat heel bijzonder. Dat heeft dus te maken met wat geloof is. Geloof is je prioriteiten juist hebben. Geloof is beseffen waar het echt om gaat. Vertrouwen hebben in God, dat God voor je zorgt. Want daar is het deel in. De zorg laten lopen. Want bezit is vaak onze verzekeringspolis. Bezit is waar we op rekenen dat het allemaal goed gaat. Dat we onze kinderen kunnen laten studeren. Dat we in onze oude dag genoeg hebben. Dat we vanavond eten hebben. Maar als je 100% kan vertrouwen op God, dan wordt bezit een stuk minder belangrijk. En dat zie je dus bij Abraham gebeuren. Hij staat daar los van. En dat gaat ook zelfs verder dan materieel. Dat wordt gesymboliseerd in het leven van Abraham. Hij trekt rond met een tent. God zegt, verken het nou maar. Ga maar rond. Niet vastzitten aan één plek. Niet die verzekeringspolis verder uitbouwen. Maar trek maar rond. Het wordt allemaal ooit van jou. Je kan mij vertrouwen. We hebben dat gelezen. Leven wij in een tent? Leven we in vertrouwen op God? Zoals Abraham dat doet? Of zijn wij ons koninkrijkje aan het bouwen? Nou, het contrast met Lot is natuurlijk opvallend. We hebben dat net gelezen. Lot die zegt van oké, ik wil het mooiste hebben. Ik wil zeker zijn dat ik mijn vee goed water kan geven. Dus ik claim het land met het meeste water. Dat is van mij. Dan ben ik zeker van dat het goed gaat. En dan zegt hij oké, ik ga een vaste woonplaats hebben bij die stad. Dan heb ik alle faciliteiten die ik nodig heb. En ja, ze zijn wel een beetje zondig. Dat is wel jammer. Maar ja, dat is het waard. En je ziet het contrast. Aan de ene kant vertrouwen op God. Bezit. Als ze daar relatief onbelangrijk vinden. En aan de andere kant Lot. Die eraan vastzit. Die zeker wil zijn. Die de prioriteiten juist legt bij het comfort. En bij het bezit in plaats van bij God en vertrouwen op God. En dan gaat dat ook dramatisch mis met Lot. En het valt dus op dat hij zelfs teruggaat nadat het al fout is gegaan. Lot die wordt dus gevangen genomen. Wordt meegenomen bij een plundertocht omdat hij deel is geworden van die stad als het ware. En Abraham bevrijdt hem. En dan denk je van, nu heeft hij zijn lesje geleerd. Nu gaat hij zijn leven omgooien. Hij gaat op een andere manier dingen aanpakken. Maar nee, we weten dat hij daarna weer teruggaat naar Sodom. En zegt van, oké, ik ben weer bevrijd. Nu kan ik mijn oude leventje weer doorgaan. En ook dat vind ik wel weer een herinnering aan mijzelf. Als God ons dan signalen geeft van dit gaat de verkeerde kant op. Pakken wij dan die signalen op? Luisteren we naar God? Of zeggen we, ja, mijn comfort, mijn bezit, mijn eigen leven, dat gaat voor. Ik ga weer terug naar hoe het was. Het contrast tussen Abraham en Lot, dat spreekt mij heel erg aan. En de opdracht is dus om bezit ons niet te laten bezitten. En hoe doe je dat? En Abraham is daar voor mij als vader van de gelovigen een voorbeeld in. Ten eerste zet Abraham relaties voor bezit. Hij laat Lot de keuze en hij zegt niet, ik wil mijn deel hebben. Want daar ontstaan conflicten uit. Conflicten, ruzies is bijna altijd, ik wil hebben wat jij niet hebt en of andersom. Ik bedoel, ruzies is altijd over belangenconflicten. Bijna altijd. Je tekort gedaan voelen. En Abraham die wil daar niks mee te maken hebben. Die zegt van, het maakt mij niet uit of mij tekort gedaan wordt. De relatie met mijn neef is belangrijker dan bezit. Dus, en dat is voor mij heel praktisch. In mijn omgang met mensen. Wat zet ik vooraan? Mijn eigen belangen? Of de relatie? Durf ik mijn belangen los te laten? En dat gaat dus over dat loslaten. Durf ik mijn eigen ego los te laten ten faveur van de ander? Ten tweede, in het prioriteiten stellen, de lessen die ik kan leren van Abraham over loslaten, is dat hij God iedere keer boven andere dingen zet. Gehoorzaamheid aan God is centraal voor hem. Toen God hem riep uit Ur, volgde hij God Gehoorzaamheid was belangrijker dan wat dan ook. En dat zie je in dit gedeelte ook weer. Ik bedoel, overal waar hij komt zie je dat Abraham zegt van, hij bouwt een altaar. Daar riep hij de Heer aan. Op het moment dat hij ergens komt, bouwt hij niet een huis voor zichzelf, maar bouwt hij een altaar. En dat is dus heel praktisch wat wij dus in ons leven gaan doen. Als ik ergens kom, installeer ik mezelf of zet ik God neer als eerste? En dat is een keuze. En ten derde ziet Abraham God als de bron. Als de koning van Sodom hem die bezittingen wil laten houden, zegt Abraham van, nee, ik wil absoluut geen enkel risico lopen dat mensen gaan denken dat het van hen komt, of dat het mijn eigen, zeg maar, goede management is. Ik wil dat het duidelijk is dat wat ik heb van God komt. Hij ziet dus God als de bron van alles. En in de praktijk is, doen wij dat ook? God als de bron zien van alles. En God versterkt dat dan ook. Op het moment dat, we zagen dat, hè, Abraham die heeft die pijnlijke ervaring dat hij Lot laat kiezen en dat Lot het beste pakt. Nou, ik denk dat Abraham daar best last van heeft gehad. Zegt van, verdraaid. Ik had verwacht dat hij beter zou kiezen of eerlijk zou proberen te doen. Maar Lot, die pakt wat hij hebben kan en daar zit ik dan nu. In het droge gedeelte. Lekker de stad. En dan komt God naar hem toe en die versterkt dat beeld van, ja, maar ik ben de bron van alles. God, ik spreek tot hem en God zegt, heel dit land, alles, hoeveel je maar kan kijken, links, rechts, dat gedeelte wat Lot net gepakt heeft, dat wordt van jou, joh, maak je geen zorgen. Het komt allemaal uiteindelijk bij jou terug. Ga maar rondreizen. Ik ben de bron van jouw zegen. De zegen van Melchizedek versterkt dat weer. De Allerhoogste heeft je gezegend. Ik zal je zegenen. Dat is ook waar God hem mee riep. God is de bron van alles. Dus heel praktisch. In ons omgaan met bezit. Hoe kunnen wij leren los te laten? Is door relaties voor bezit te stellen. Heel bewust daarvoor te kiezen. Door God centraal te stellen. In waar wij ook komen, dat we dat altaar bouwen in plaats van onze eigen dingen. En tenslotte, dat we God zien als de bron van alles. Dus laten we heel praktisch oefenen, prioriteiten stellen. Loslaten. En Jezus doet dat ook, hè? Ik weet niet of het je op is gevallen. Dan zeggen mensen, ik wil je volgen. Ik wil u volgen. En dan zegt Jezus, oké, begin maar. Jij wilde je vader nog begraven, maar ik wil dat je nu achter me aankomt. En Jezus, iemand anders zegt, Jezus, ik wil je volgen. Zegt Jezus, je beseft wel dat vossen holen hebben, maar de mensenzoon heeft geen plek op zijn hoofd neer te leggen. Jezus die confronteert mogelijke volgelingen met hem direct met het feit dat er een loslaatproces is. En hij wil ze daar meteen aan het begin in laten oefenen. De rijke jongeling komt bij Jezus en zegt van, ik heb de hele wet proberen te volbrengen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Zegt Jezus, nou verkoop maar wat je hebt. Boom, dan zegt hij, dat kan ik niet. Ja, dan wordt volgen heel moeilijk. Dus Jezus zegt dat heel praktisch. Loslaten is het deel van christen zijn. En kunnen we dat? Willen we dat? Zijn we daartoe bereid? Loslaten. Gaat heel goed, ik heb last van mijn keel, dus bedankt voor het water. Ik heb de helft gered, zonder vast te lopen. Maar loslaten is niet het enige. We moeten ook bepaalde dingen vasthouden. En ik zei al, Abraham is opvallend vasthoudend in bepaalde zaken. Hij gaat bijna om als een pitbull in de relatie met Lot. Ik vind dat dus heel treffend. Hij laat Lot gaan naar een ander gebied. En denk je, dat is een vorm van loslaten. Maar dat is loslaten van zijn eigen interesse. Maar niet de relatie met Lot. Hij creëert een afstand met Lot om de relatie te beschermen. Dat is eventjes terzijde. Dat is ook voor ons vaak best wel iets wat we bijvoorbeeld met onze kinderen moeten doen. Op het moment dat je ze te vast klemt, dan wordt het beklemmend. Dan gaan kinderen zich losworstelen en dan krijg je spanning. Maar om de relatie goed te houden moet je ruimte geven. Nou, dat doet Abraham ook. Hij geeft ruimte aan Lot. Dat moeten wij soms ook leren. Maar dat is gebaseerd op de relatie voorhouden. Belangrijk houden, vasthouden. Abraham houdt die relatie vast. En ik vind het dan heel opvallend als Lot gevangen genomen wordt. Lot komt in de problemen. Het is verdraaid nog en toe 100% zijn eigen schuld. Hij is in een gebied gaan wonen waarbij hij zich deel maakt van de politiek. Hij heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt. En Abraham had kunnen zeggen: sorry, jammer. Ik kan daar niks aan doen. Dit is in feite een coalitie van 4 koningen. Dat is een leger wat een heel gebied heeft veroverd. Ze hebben de helft van het land Israël in bezit genomen. Onderdrukken dat. Dit is niet zomaar een rebellenlegertje. Dit is een leger van 4 koningen die een heel gebied onder hun bezit hebben gebracht. Onder hun invloed hebben gebracht. Dat was een macht om rekening mee te houden. En Abraham had met recht kunnen zeggen van: tja, dit is te groot, sorry, dit gaat niet lukken. Plus, Lot had zichzelf teruggetrokken van hem, had voor zichzelf gekozen, het was 100% zijn eigen fout. En Abraham had alle recht om te zeggen: ik zal voor je bidden. Maar dat doet hij niet. Daar houdt hij de relatie vast, hij stelt prioriteiten op een manier die mij dus treft. Hij gaat dus, hij verzamelt als familieleden, maakt gebruik van zijn alliantie die hij heeft met zijn vrienden die om hem heen wonen. En hij verzamelt 300 mannen en hij zegt van: we gaan erop af. En ik heb dat een beetje opgezocht, die afstanden. Om Lot te redden moest hij een afstand van ongeveer 300 kilometer reizen. En dat was niet met de auto. Dus hij ging te voet, te paard, weet ik veel, 300 kilometer achter dat leger aansjouwen, dat veel groter was dan dat van hem. Dus met 300 man gaat hij achter een leger van duizenden aan, 300 kilometer verderop. Het is gekke werk. Als je er even over nadenkt, is het een rampenplan. Maar Abraham, in vertrouwen, als een pitbull, houdt hij aan die relatie vast en hij zegt van: met God spring ik over een muur, ik doe dit. En hij vertrouwt op God, dat God hem dat dan ook kan helpen te doen. Hij gebruikt toch een beetje zijn goede verstand. Hij doet het s'nachts. Hij doet s'nachts een aanval op dat kamp. En wint tegen alle verwachtingen in. Nou, ik vind dat dus heel opvallend dat Abraham dus zegt van: mijn neef Lot blijft familie van me, ondanks alles wat er gebeurd is. Ik neem het risico. Ik ga ervoor. En hoe gaan wij met onze relaties om? Houden we die vast? Ook als het moeilijk is. Ook als het bijna onmogelijk lijkt. Ook als het eigenlijk onmogelijk is. Houden we die relaties dan vast? Dan is voor mij daarin een model. Enorm model. En dat is gebaseerd op zijn geloof. Dat God de bron is van alles. Dat God uiteindelijk voorgaat. Dat zijn belangen sowieso wel te goed komen. Hij blijft niet in verongelijkheid steken. Hij gaat ervoor. En dat die relatie met God is natuurlijk deel daarvan. God, Abraham, dat is het tweede wat hij vasthoudt. Dus hij houdt God vast. In alles. We gaan er hier nu niet op in, want het is de belofte dat God hem tot een heel groot volk zal maken. God die beproeft dat, hè? Die zegt van: oké, ik heb je de belofte gegeven en dan gebeurt er helemaal niks. Tientallen jaren lang. Hij krijgt geen kinderen, hij is kinderloos. Maar Abraham houdt God vast. Abraham heeft alles opgegeven voor God. En dan lijkt het alsof God zijn deel van de deal niet doet. En Abraham zegt, maar toch vertrouw ik God. Ondanks alles. Ook als het tegendeel lijkt, hou ik God vast. God staat centraal in zijn leven. Op het moment dat God aan het begin van zijn roeping zegt, oké, Ur achterlaten, ga maar op pad. Dan zegt hij, ja. Hij vindt God belangrijker dan het leven in Ur. Er zijn ook latere voorbeelden. Na de crisis met Lot heeft God een aantal gesprekken met hem. Zijn reactie op Melchizedek is voor mij dus ook weer een voorbeeld van hoe belangrijk God is voor hem. Dan geeft hij meteen die 10% van zijn bezit weg, omdat er iemand is die God dient als priester. Dan zegt hij, dat is waar het om gaat. En God gaat mij boven alles. Ik hou God vast. Overal waar hij komt, bouwt hij dat altaar. Daar riep Abraham de naam van God aan. Dan zie je dat verschil met Lot. Lot die gaat bij zondige mensen wonen. En dat was ook de gewoonte in feite. Hè? Op het moment dat je ergens komt, dan neem je de gewoonte van het land aan. Dan hou je de goden van het land aan. Maar Abraham niet. Die komt ergens anders. Maar God houdt die vast. Waar die ook gaat. God gaat met hem mee. Hij past zich niet aan de omstandigheden, maar de omstandigheden moeten zich aanpassen aan hem. Hoe centraal is God in ons leven? Houden wij God vast? Ook als het moeilijk is. Ook als God niet lijkt te antwoorden. Ook als God tientallen jaren lang nog niet heeft gegeven wat wij verwachten van hem. Houden we God vast? In een wereld die steeds verder van God lijkt af te dwalen. Abraham kende bijna niemand om zich heen die dezelfde God diende. Dus hij had niet die gemeenschap. Maar hij hield God vast. Ook in een omgeving die God niet erkende. Houden wij God vast in een omgeving die steeds verder van God afdwaalt? Hoe centraal staat God in mijn leven? Vormt Gods aanwezigheid de basis voor alles wat ik doe, zoals bij Abraham? Ik wil er niet meer. Dus dat was zo vasthouden. Dus er zijn dingen die we moeten loslaten. Maar relaties, en bovenal de relatie met God, is iets wat we altijd moeten vasthouden. Wat ik Abraham zie doen. Maar uiteindelijk, wat ik net allemaal gezegd heb, is vaak te moeilijk voor ons. Onze handen zijn vaak te kort. En ik zie dat dus ook in het leven van Abraham. Abraham die gaat ook een aantal keer, dat was niet het thema van vandaag, in de hoofdstukken die we gelezen hebben vandaag, maar gaat Abraham een aantal keer opvallend te misten. Waar hij even zegt van het spoor afraakt en zegt van, ja, God heeft dat wel beloofd, maar ik ga even toch wat voorzorgsmaatregelen zelf treffen. Niets menselijks is ook Abraham vreemd. En dat vind ik ook wel weer bemoedigend, want daarbij is hij net zoals wij. Ook wij schieten vaak tekort. Zelfs Abraham heeft er moeite mee. En daarom vind ik het zo mooi in dit gedeelte dat God het initiatief neemt om Abraham vast te houden. Niet Abraham houdt God alleen vast, God houdt Abraham ook vast. Twee keer in het gedeelte waar we gelezen hebben. Nou, één keer in het gedeelte en één keer direct volgend op dit gedeelte, in hoofdstuk 15. Neemt God het initiatief om Abraham aan te spreken. We lazen net dat op het moment dat God, dat Abraham dat mooie gebied heeft laten lopen. Dat hij zelf, zeg maar, het droge gebied heeft gekregen. Dat Lot het rijkdom pakt. Dan komt God naar Abraham toe en zegt, Abraham, ik zorg voor je. Ik ben er. God neemt het initiatief. Abraham hoeft niet te bedelen bij God. God zegt zelf van oké, dit wordt moeilijk voor Abraham. Ik kom naar je toe. In hoofdstuk 15 zie je hetzelfde weer gebeuren. Dat God zegt, oké, ik zal je zegenen. God is degene die Abraham vasthoudt. Ook als Abraham zelf het niet redt. En geloof is dus een wisselwerking. Geloof is een wisselwerking tussen ons initiatief om naar God te luisteren, God vasthouden en dat God ons vasthoudt. Want gelukkig houdt God ons vast, anders redden wij het niet. Onze handen zijn niet sterk genoeg om God vast te houden. En bij de momenten van twijfel, dan grijpt God in. En daar kunnen we op rekenen. Dat vind ik zo mooi. De momenten dat wij in de twijfel raken, dan wil God naar ons toe komen. Dan wil hij ingrijpen. En het grootste waarin God ons heeft vastgehouden en vasthoudt is door Jezus natuurlijk. Ook Jezus werd gegrepen door twijfelmomenten. De Hof van Gethsemane is daar een voorbeeld van. Dat Jezus zegt van, ja, kan het alsjeblieft niet? En toen was er niet echt een antwoord. En Jezus ging aan het kruis. En hij roept, God, waarom heeft u mij verlaten? Toen was er geen antwoord. En Jezus is voor ons in de Godverlatenheid terechtgekomen, zodat wij dat nooit meer hoeven mee te maken. Hij heeft zich door God laten verlaten, zodat wij nooit door God worden verlaten. Dat God ons altijd kan vasthouden. Wij zijn verzekerd van Gods aanwezigheid en zijn vasthouden door het offer van Jezus. En geloof is dus niet alleen dat wij onszelf moeten aanpraten dat we het geloven, dat we het kunnen, dat we het redden. Maar geloof is een vertrouwen uitspreken in het vasthouden van God. Dat God ons vasthoudt en dat wij zeggen van ja, we willen vastgehouden worden. God is degene die ons vasthoudt en wij spreken uit dat hij dat gaat doen. Dat is wat geloof is. Dat zie je gedeeltelijk bij Abraham en dat werkt zich verder uit in de loop van het Bijbelse verhaal. En dan mogen we weten, zoals in Jesaja 49, dat we in de palm van Gods hand gegrift zijn. Jesaja 49 is voor mij daarvan een voorbeeld. En als je thuis bent, mag je dat nog wel eens een keer nalezen. Dat is het moment dat het Joodse volk zegt van, maar we ervaren het niet. We voelen ons losgelaten. We zijn alleen. Is God er nou werkelijk? En dan zegt Jesaja. Dan zegt God door Jesaja. Jullie zijn in mijn hand gegrift. Ik zal jullie nooit loslaten. Ik hou jullie altijd vast. We zijn in die hand gebeiteld, verankerd. Dat kan nooit meer weg. Geen kracht in het universum is sterk genoeg om ons bij God los te halen. En dat hangt gelukkig niet alleen van ons af. En daar wil ik mee afsluiten. Wij moeten leren loslaten van de dingen die er niet toe doen. Wij moeten leren om vast te houden. Wat er wel te doet. Maar uiteindelijk lukt dat alleen als we ons vastgehouden weten door God, gebeiteld in zijn hand. En daar willen we nu van zingen, dat alles wat ik ben behoort u toe. Alles wat ik ben is door u. En daarin willen we u dan ook volgen en dienen. Opwekking 713.